We willen Gods woord opnieuw openen. En zoals u dat van mij gewend bent, preek ik door de Psalm 119 heen. En de vorige keer hebben we slechts één vers met elkaar behandeld. We willen nu dan ook verder gaan en eerst maar lezen. We willen dan ook lezen uit Psalm 119 vanaf vers 74. Waar dit in Gods woord staat. Uw handen hebben mij gemaakt en toebereid. Geef mij verstand, opdat ik uw geboden leer. Zij die u vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. Ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn en dat gij in uw trouw, mij verdrukt en mij hebt verdrukt. Laat uw goede tierenheid mij tot vertroosting zijn naar uw belofte aan uw knecht. Uw barmhartigheid komen over mij, opdat ik leven. Want uw wet is mijn verlustiging. Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten. Ik overdenk uw bevelen. Laten zich tot mij wenden wie u vrezen en wie uw getuigenissen kennen. Mijn hart zij onverdeeld in uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd word. Lieve broeders en zusters, ik zal regelmatig in de prediking de herziende statenvertaling gebruiken, dat zult u wel merken. De afgelopen weken, stonden we in de prediking onder leiding van Erik stil bij de steeds dieper en hoger wordende betekenis van het onvergankelijke offer van de Heere Jezus Christus voor de uitverkorenen. Dat is een machtige weg die we gaan en we zien uit naar de volgende preken hierover. Waardoor vanuit Gods woord de betekenis van kruis, van het kruis en het offer van Christus steeds groter en groter en groter wordt. Terwijl we ook weten dat we de grootte er nooit van zullen kunnen bemeten. Maar dit kan theorie zijn. We kunnen zeggen, oh ja, maar als het goed is en het ons hart raakt, heeft het ook impact, heeft het ook gevolgen voor ons dagdagelijks leven. Kan het niet zo zijn dat als we de meerdere en diepere betekenis van het kruis gaan begrijpen en diep in ons hart gaan begraven, als het ware, als ze op gaan slaan, zoals Maria zegt, en ze bewaarde al deze dingen in haar hart, dan kan het niet zo zijn dat het geen invloed heeft op ons leven. Uiteraard groeiende. En als we de psalmist in Psalm 119, welke in gebedsvorm staat, volgen, dan zien we dat bij hem het geval is. Stapje voor stapje, waar hij meer God leert kennen en meer tot hem bidt en smeekt en looft en prijst, hoe meer dat ook impact heeft op zijn leven. Gewoon het leven van alle dag. En kan ook de boodschap die we vinden vanmorgen in deze strofe van de psalm, kunnen we daar in de psalmist gaan ontdekken. Kunnen we in die psalmversen waar hij tot God bidt, langzamerhand iets meer van hem leren. Van hem leren hoe de grootheid van God, hoe zijn geloof en vertrouwen in God impact heeft op zijn hele leven. Meeluisteren, meelezen naar een gebed van een mens die al reeds lang geleden van dit aardse is vertrokken. Maar wat in Gods woord is neergeschreven. Hij was geschapen door God. In zijn diepste besef wist hij ook dat hij geestelijk als ware herschapen, herboren, wedergeboren was door diezelfde God. En dan lezen we in vers 74, zij die u vrezen zien mij en verheugen zich, want ik hoop op uw woord. En de herziene Verstatenvertaling zegt het zo, wie u vrezen zien mij en verblijden zich, omdat ik op uw woord gehoopt heb. We zien hier een reactie. Een reactie op het leven en werken ten aanzien van anderen. een reactie van andere mensen op het leven van de psalmist en het getuigenis van de psalmist. Men reageert daarop. Dat is herkenbaar. Mensen die in een woede uitbarsten, te midden van anderen, die zullen ongetwijfeld ook een reactie daarop ontvangen. En hier zien we een reactie op het leven en de getuigenis van de psalmist. Het wordt zo omschreven hier. De ander, die anderen, die zien hem, die kijken naar hem. Ze letten op hem. En het gevolg, hun reactie, het waarnemen, is verblijden. Dat gaat wat dieper dan platvloers blij zijn, platvloers lachen om een goede grap. Nee, het betreft een hartsgesteldheid. Ze verblijden zich intens met heel hun hart en wezen bij wat ze zien bij de psalmist. En de vraag die we nu moeten stellen is, verblijden zich dan werkelijk ook alle mensen zich? Verblijden alle mensen zich als ze kijken naar de psalmist? Dat is niet het geval. Als we de tekst goed zien, dan zien we dat dat een selecte groep is. Een aparte groep. Lang niet iedereen verblijdt zich om de psalmist. En deze groep, die wordt heel duidelijk in dit vers omschreven. De mensen, zij, die u, God, vrezen. Heel duidelijk wordt een zeer selecte groep hier in deze psalmvers omschreven van mensen die zich verblijden. Het betreft dus een groep mensen die zich leven, die leven en handelen uit een diep ontzag voor God. En we zouden ze heel kort kunnen noemen medegelovigen. Maar doorvragen is nu nodig. Het betrof dus deze groep van medegelovigen, van die de Heere vrezen, die ontzag hadden voor God. Nee, die niet bang waren, die zidderden voor God. Oh, ik moet vluchten voor God. Nee, die met ontzag voor hem leefden. Maar waar zagen ze dan? Wat zagen ze dan in die psalmist? Wat zagen ze van de psalmist? Wat hun deed verblijden, wat hun opriep tot vreugdevol zijn. Wat hun blij maakte in de juiste zin van het woord. En dat antwoord vinden we ook al in dit vers. En er zit een verschil tussen de vertaling van de NBG en de herziene statenvertaling, hoewel de betekenis van de tekst absoluut 100% gelijk is. Het verschil vinden we in de tijdsbepaling. De NBG zegt, want ik hoop op uw woord. En de HSV vertaalt, omdat ik op uw woord gehoopt heb. We zien hier zo duidelijk dat die groep mensen die naar de psalmist kijkt, die zich verblijden, dat komt omdat de psalmist in het verleden op God heeft gehoopt. Je kunt het beter misschien vertalen om het beter te begrijpen, omdat hij in het verleden op God heeft vertrouwd. Zijn godsvertrouwen, zijn vertrouwen in zijn dagdagelijks leven, in heel zijn leven op God, die doen ook de andere gelovigen verblijden. En daar past natuurlijk ook de NBG-vertaling, want ik hoop op uw woord, want het was zo in het verleden, maar het is nog altijd zo. Het is niet veranderd. Het is misschien groter geworden. En het mag verwachten zijn dat de psalmist in het verdere van zijn leven ook op God blijft hopen, op God blijft vertrouwen. In heel zijn wezen. En dit is wat de andere gelovigen, de anderen die op God vertrouwen, zien, bemerken bij de psalmist. Was dit verblijden, dit blij zijn van die andere gelovigen dan maar oppervlakkig? En had het misschien te maken omdat ze zagen een man, een medegelovige die succesvol was. Die alles mee had gehad in het leven. En die om met Eddie nog eens te spreken, wel een hele grote auto in zijn garage had staan. Prachtig huis, een tuin. Was een gevierd man. Sympathiek. Geen vijanden, alleen maar vrienden. Was het daarom dat deze medegelovigen zich verblijden? Nee, dat was het niet. Want er vindt meer in deze strofen van de psalm. En dan gaan we naar vers 75. Richt uw oog op uw tekst in uw Bijbel. En dan lezen we dit. In het gebed van de psalmist naar God toe. Ik weet, Heere, dat uw oordelen rechtvaardig zijn en dat u mij in uw trouw verdrukt heeft. Verdrukt hebt. Allereerst zien we dat het oordelen en het verdrukken van God bij elkaar horen. Dat niet los van elkaar staat. Wij hebben een slechte smaak bij het woord oordelen. Maar misschien zouden we heel voorzichtig, en ik weet dat ik ook naar een grens ga. Ik hoop niet dat ik die overschrijd. Maar je zou ook het woord beoordelen kunnen gebruiken. Want er staat hier niet veroordelen. Oordelen. Beoordelen. En God beoordeelt en God ziet en God verdrukt. God heeft de psalmist verdrukt. Verdrukt. En deed God dat nou zomaar eens? Omdat hij daar aardigheid in had? En dat hij vond, nou, nu de psalmist is. Nu de psalmist is een keer. En niet Frans. Nee, want de psalmist, ze zijn rechtvaardig. En God is rechtvaardig. De psalmist erkent en beleidt naar God en bidt naar God. Heer, u heeft mij beoordeeld. En u heeft mij verdrukt. En dat is volkomen rechtvaardig. Daar valt niets op aan te merken. Ik kan niet protesteren. Er is geen reden voor. En we vinden in de Bijbel, en mogelijk in het leven van de gelovigen, van de gelovige psalmist, in grove lijnen, twee punten waardoor God verdrukt. Waar God in rechtvaardig een gelovige verdrukt. Straks ga ik een ander woord gebruiken in de toepassing. We vinden dan om het geloof te toetsen. En dan vinden we een magistraal voorbeeld in het Oude Testament bij Abraham. Abraham, ja heer, ga uw zoon Isaac offeren. Hè? Maar die had u beloofd. Dat zou mijn erfgenaam worden en nou, hij is nog niet eens aan trouwen toe. En Abraham doet het. Gelukkig kennen we de geschiedenis en de afloop. En zien we dat God genadig en rechtvaardig is. Wordt Abraham getoetst. Maar er is ook een andere vorm te vinden. Om de gelovigen terug te brengen. Of te houden. Op Gods weg. Gods weg ten leven. En dan zouden we beter het woord kunnen gebruiken. Terugdrukken. De goede kant op duwen. Want we kennen dat toch. En zou de psalmist dan een ander geweest zijn dat wij zo gemakkelijk afdwalen. Wie het boek van Bunyan kent, weet hij dat hij een bepaald moment denkt een kortere weg te vinden naar de hemel. En hij belandt in een gevangenis omdat het de verkeerde weg was. Nou, Bunyan die omschrijft daar in een prachtige verhaalvorm zo mooi van God die terugdrukt. Je gaat de verkeerde kant op en dat kan soms zachtjes gebeuren. Maar ik denk ook wel dat het in het leven van een mensenkind, een wedergeboren mens, best wel eens een keer een flinke zet kan zijn. Wam! Terug. Ben er weer. En in de context wat de psalmist eigenlijk zegt hier, van Heer, als u dat in mijn leven heeft gedaan, en u heeft dat gedaan, dat staat er, dan is het volledig rechtvaardig en dan dank ik u voor, want het resultaat was dat ik weer op de juiste koers was. En als je elders in deze lange psalm ook regelmatig vindt, het diepe hartsverlangen van de psalmist om op Gods wegen te wandelen, dat was zijn verlangen. Hij wilde op Gods weg wandelen, hij wilde die paden gaan die God voor hem bestemd had, de goede die naar het leven leidde, die naar Christus leiden, uiteindelijk, dan begrijpen we ook beter dat de psalmist uiteindelijk zegt van, dank u wel, Heer, u heeft dat gedaan in uw trouw, zegt hij. In uw trouw. In uw trouw heeft u mij verdrukt. Ik was ontrouw, ik ging de verkeerde kant blijkbaar op, maar u bleef trouw en u heeft mij teruggedrukt. U heeft mij weer teruggeplaatst. Op welke manier, dat wordt door de psalmist hier niet omschreven. Maar kunt u dan begrijpen dat de andere gelovigen, als ze de houding van de psalmist al zien van, dank u wel Heer dat u mij weer terug heb gedrukt, dat er een diep verblijden is. Een getuigenis wat getuigt van Gods trouw in een mensenleven, waarvan de anderen zeggen, oh ja, prijst God, we verblijden ons. Maar er is meer in deze psalmversen. En die vinden we in vers 78. Laten de overmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij onverdiend verdrukten. Ik overdenk uw bevelen. Maar nu gaan we naar de herziene statenvertaling. Laten de hoogmoedigen beschaamd worden, die mij neerdrukten met leugen. Maar ik overdenk uw bevelen. In dat andere vers, in vers 75, zagen we de trouwe, genadevolle, maar rechtvaardige terugdrukken van God, verdrukken van God naar de psalmist, waardoor hij zegt, dank u wel God, dank u wel. Want daardoor blijf ik op koers, blijf ik in de goede richting. Want als u dat niet zou doen, of niet zou gedaan hebben, dan was ik hopeloos verdwaald. Maar hier heeft hij te maken met niet verdrukken, maar neerdrukken. Naar beneden persen. Als ik bij de bakker werk, maak ik zo'n machine schoon, dan moet ik er altijd de stekker eerst uittrekken. Dat is een ding, waar die voor dient, weet ik niet, maar het is zo'n hydraulische pers die naar beneden gaat. En dan moet je de stekker eruit trekken, want veronderstel dat je eronder zit en dat ding gaat naar beneden met je hand erom. Nou, dat is echt neerdrukken hoor. Ja, en daar word je nou niet blij van. En hier heeft de psalmist het zo duidelijk over de hoogmoedigen, zegt de herziene statenvertaling. De overmoedigen, maar dat heb ik al eens eerder in een preek gezegd. Een overmoedige is gewoon hoogmoedig en een hoogmoedige is overmoedig. Die drukten hem niet een bepaalde kant op. Nee, die drukten hem naar beneden. Dat was die gele machine, zo'n pletting, zo'n druivenpers. Hup, plat drukken. Hoe? Door allemaal leugens over hem te vertellen. Dat staat er heel duidelijk in de tekst. Heel duidelijk. En dat is iets wat je neerdrukt. En dan zegt de psalmist, die gaat niet naar die lui toe en die slaat zich links en rechts om de oren. Die zegt van God, laten ze beschaamd worden. Dat is de eerste reactie. Laten ze beschaamd worden. En dat komt een beetje overheen met Deuteronomium 32 vers 35. Misschien heeft de psalmist die ook wel in gedachten gehad, dat God zegt, mij komt de wraak toe en de vergelding. Niet jou, psalmist. En we hebben al in een eerdere strofe gezien over verdrukking van de psalmist gesproken. En toen hebben we gezegd, hebben we in de prediking gehoord, dat er een bepaalde manier van reageren is op zulke dingen. Heel menselijk. Dat is de vakbond manier. Ja. Vechten voor je rechten. Leugens aan de kaak stellen, eventueel bij de rechter. Dat deed de psalmist al niet. Maar er is nog een andere reactie die het woord neerdrukken veroorzaakt. Depressiviteit. Somberheid. Klagend in een hoekje gaan zitten. En dan zeggen, van mij hoeft het niet meer. Ik hou ermee op. Dit is de zoveelste keer dat er onwaarheden over mij gezegd worden. Mij zien ze niet meer, nergens meer. Depressiviteit. Ik ga wel naar de psychiater. Eens te kijken of ik niet wat pilletjes kan krijgen, zodat ik me wat beter voel. Want je voelt je dan werkelijk neergedrukt. Nou moet u maar eens gaan spreken met iemand die echt depressief is. Die voelt zich echt neergedrukt. En ik bestrijd natuurlijk de medische wetenschap hier niet. Soms kan het echt wel nodig zijn dat mensen een tijdje wat ondersteuning nodig hebben in hun leven. Daar wil ik niks van zeggen. Maar het kan ook een reactie zijn op leugens die je verteld worden. En vooral als het gaat over je geloofsleven. Dat er allerlei onwaarheden worden verteld over je geloofsleven. Maar het kan ook zo zijn dat er allerlei onwaarheden over je verteld wordt. Dat je ondergedompeld raakt in leugens van anderen die je het werk onmogelijk maken. Die je situatie in je leven, ook in je werksituatie, werkelijk onmogelijk maken om nog te functioneren. Dan word je neergedrukt. Al eerder vonden we dat begrip dus van neerdrukken, van verdrukking. Blijkbaar overkwam de psalmist dit, maar hij reageert daar anders op. Ik overdenk uw bevelen. Ik overdenk uw bevelen. De psalmist ging dus duidelijk wel even in een hoekje zitten. Hij trok zich dus wel terug. Hij bestreed het niet te vuur en te zwaard. Hij werd ook niet depressief in een hoekje, maar hij ging wel even terug. Terug naar Gods woord. En dan las hij, mij komt de wraak toe en de vergelding, zegt de Heere. En in Psalm 135 vers 14, want de Heere doet zijn volk recht, over zijn knechten ontfermt hij zich. En hij zegt, Heere, het is uw zaak. Het is uw zaak. Het zijn uw belangen. Ik ben door u geschapen. Ik lees hier in uw woord hoe ik mij op moet stellen. En dat kan ons ook overkomen. Wat doen we dan? Wat doen we dan als we het voorbeeld van de psalmist, als wij nu eens kijken naar de psalmist? Dan moeten wij ons toch verblijden in de psalmist. Maar ook dat wij dit ook mogen doen bij de genade van de Heer. Even even pas op de plaats. Even de woede laten bekoelen. Even tot 10 tellen, je Bijbel pakken, even in een hoekje terugtrekken. In woord en gebed zeggen, Heer, dit is over mij verteld. Kan er niks aan doen? Maar doet u het maar. In een vergevingsgezind hart ook nog. Maar laat ze maar beschaamd worden. Want dat is toch nodig, ook voor hun. Maar het is uw zaak en niet de mijne. En als je daarmee klaar bent, dan ga je weer uit je hoekje vandaan en je gaat weer verder. En wat is daarvan het gevolg? Dat de anderen zich verblijden. Dat niet de hele gemeente zegt, nou, die is er even niet. Die is in een hoekje weggekropen, die doet niks meer in de gemeente. Want ja, er zijn zoveel leugens over hem verteld, die is uitgeschakeld. Nee, die ben ik weer. Ik heb het in Gods hand gegeven. Wat kan ik weer doen? We gaan weer verder. Een prachtig voorbeeld zien we daarin. Want in vers 74 lazen we de woorden, zij zien mij. Zij kijken naar mij. In de psalm vonden we dus die twee vormen. Hè? Gods rechtvaardig terugdrukken en het neerdrukken. Zullen we eens kijken naar Gods rechtvaardig verdrukken, gewoon in de toepassing, zoals we dat ook terugvinden in het Nieuwe Testament. Want dat rechtvaardig verdrukken kunnen we ook anders benoemen. En dat woord, dat mag je in de huidige maatschappij niet meer gebruiken. Want dan verdrukken ze je werkelijk hoor. Neerdrukken zie je. Tuchtiging. We kijken nog wel eens in het Nederlandse nieuws. Onlangs was er een leraar, middelbare school, een jochie van 13. Laat maar zeggen, zo'n galbakkie die niet wou luisteren en niet wou luisteren. En aan het vechten was met een medeleerling. Er kwamen allerlei lieden aan te pas, maar hij wou de klas niet verlaten. Die man die zegt, ik pak je gewoon even beet en ik zet je buiten. Ja, die jongen stond buiten, die man zat binnen, want hij werd opgesloten in de gevangenis. Ze hebben hem alweer vrij gauw vrijgelaten, want ik geloof dat ze dat ook niet helemaal juist hadden gedaan. Maar die leraar zegt, ik tuchtig jou. Ik doe je geen pijn, maar ik pak je even op en ik zet je even buiten. Kom even tot jezelf. Tuchtiging mag je niet meer gebruiken, maar in Gods woord staat het wel. Rechtvaardig verdrukken van God voor een mensenleven, voor een kind van God. Het rechtvaardig terugbrengen wordt ook genoemd tuchtiging. En daar gaan we naar Hebreeën 12 vers 4 tot 8. Het gaat over de gelovigen. Lezen dan, Hebreeën 12 vers 4, gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. En gij hebt de vermaning vergeten die ik tot u als tot zonen spreek. Mijn zoon, dochter, acht de tuchtiging des Heren niet gering. En verslap niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie de Heere, wie hij lief heeft, tuchtigt de Heere en hij kastijdt iedere zoon die hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen. God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, wel een allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards en geen zonen. Voorts. De tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op. Zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten en leven? God is rechtvaardig. God is genadig. God behandelt ons als zijn kinderen. Maar we worden niet verwend. We worden niet verwend doordat we alles krijgen wat wij maar hebben willen. Sommige kinderen worden zo verwend. Die krijgen alles wat ze hebben willen. En die krijgen later enorm veel moeite in het maatschappij. Nee, God tuchtigt. Als zijn kinderen. En die moeten wij in dankbaarheid aanvaarden. Dat is wat de psalmist ook zegt. Dank u, Heer. Dank u, God, dat u mij in uw trouw heeft getuchtigd. Ja, en dan lezen we vers 12 en 13. Vers 11 eerst. Eerst vers 11, excuseer mij. Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Nou, dat is waar, hè? Is niet leuk. Lezen wij in de psalmist van dat hij zegt van Heer, oh ik heb het zo leuk gevonden. Nee. En hier staat dat het niet leuk is. Dat duwtje valt misschien nog mee. Maar die flinke zet, waardoor je al struikelend weer op de juiste weg terechtkomt en ook nog neervalt, zodat de Heer je ook nog weer eens op moet richten. Met geschaafde knieën. Nou, dat is niet leuk, zegt die schrijver hier. Maar, staat er dan verder, doch later, brengt zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Dus zullen we niet verder dieper ingaan op deze tekst, maar het is wel zo dat als je dat ondergaat in dankbaarheid, dat jij je, dat je daar grote voordeel bij hebt. Dat het groei geeft in je geestelijk leven, maar ook dat de ander zich verblijdt, omdat je het aanvaard hebt en dat je weer op de juiste weg terechtkomt. Soms, heel praktisch. U weet, ik ben een beetje een praktisch mens. Dat weten ze in de oudste ook. Het een en ander zo hier en daar regelen, dat ligt mij wel. Maar soms is het heel praktisch dat niet alleen de gemeente zich verblijdt, maar ook wordt betrokken bij een stukje tuchtiging. Daar mag je tegenwoordig zeker niet over preken, in de meeste gevallen. Want dat is niet zo liefdevol, zeggen ze dan. Maar we zullen dat nu niet opzoeken, u kunt het ook vinden in onze geloofsbelijdenis en alle stukken die u inmiddels hebt gehad. Dat noemen wij de gemeentetucht. Dat is een van de dingen die de allereerste baptisten zeker in hun vaandel hadden. Het is niet alleen zien naar elkaar om blij te zijn voor het een en ander, maar het is ook letten op elkaar. Zien naar elkaar in liefde om te letten of we allemaal nog wel met elkaar op de juiste weg zijn. En of er misschien iemand vastloopt. Vastloopt in zonde waar hij niet meer uit vandaan kan komen. Niet in eigen kracht tenminste. Nou, dat kan al niemand, maar goed, in dit geval wat extremer genoemd. Dan moet zo'n iemand geholpen worden. Het woord gemeentetucht, de verdrukking die de gemeente op een ander kan leggen, klinkt zo negatief. Het is van, nou, zet hem er maar uit hoor. Want die hebben we ook niks meer. Daar is geen goed garen meer mee te spinnen, die wil toch niet luisteren. Nee, zo wordt het niet bedoeld. Het wordt bedoeld zoals God het bedoeld heeft, van laten we naar hem of haar toe gaan, want we willen hem terughalen. We willen hem niet buiten zetten, al zou dat in een sommig geval bij de derde stap dan nodig moeten zijn. Maar we willen hem wijzen op zijn zonde. We willen hem helpen. We willen hem omringen. We willen hem terugtrekken. In Gods hand en bij Gods genade wordt dan de gemeente gebruikt, de oudste de gemeente, om een broeder of zuster weer terug te drukken in de juiste richting. En wat zijn we dan toch ook vaak zo negatief, niet? Zie je wel, het heeft toch niet geholpen. Het wordt niks. En we zijn vaak zo negatief in, we gaan hem tuchten, maar we weten van tevoren dat het niet helpt. Is dat verblijden? Maar, veronderstel dat het nu wel goed gaat. Dat we bij Gods genade, in opdracht van onze Heer en een Heiland, wel hebben moeten tuchtigen, neerdrukken, maar dat het werkelijk een terugkeer betekent. Mensen, dan verblijden we ons toch. Ja, is er weer. Zij, hij of zij is er weer. Is er weer bij. We kunnen weer verder. Hij, zij kan weer verder. Weer op de juiste koers. Weer op de juiste weg. Dankt God en laten we ons verblijden. Misschien is dat wel aan de hand geweest met de psalmist. Dat weten we niet. Dat beschrijft hij niet in het bed. Maar het zou best kunnen dat de Godvrezende medegelovigen blij waren. Hij is er weer. Hij gaat weer de juiste koers. Hij wandelt weer mee op de pelgrimsreis ten leven. Hij heeft zijn staf weer gepakt. En, oh ja, hoe staat dat in Hebreeën 12? Wat zou de psalmist dan gedaan worden? Ik heb mijn Bijbel weer naar de psalm opengeslagen. Maar we gaan toch nog even naar Hebreeën. Want weet je, dat heeft de psalmist mogelijk gedaan. In Hebreeën 12. Dat lezen we ietsje verder, ja. 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 Hebreeën 12. En dan lezen we vanaf vers 12 en 13. Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat geen het kreupel is niet uit het lid geraken, doch veel hier genezen. Wauw! Ja! Dat is het resultaat als God in zijn trouw rechtvaardig verdrukt. Dan zegt hij niet van, nou, denk daar maar eens een poosje over na. Ga maar helemaal achteraan lopen voorlopig. Wat? Vraag een rolstoel, dan kunnen de andere gemeenteleden jou tenminste voortduwen, maar stap er niet uit. Nee. Hebreeën, de schrijver van Hebreeën zegt, ben je weer terug? Ben je getuchtigd? Strek je slappe knieën en grijp het weer. Ga weer verder. Ha! Misschien wel vooraan. Maar dan kunnen we ons verblijden. Dat is de pelgrimsreis naar de eeuwigheid, waarbij je niet alleen wandelt. Want de psalmist heeft het hier niet over alleen maar zichzelf. Want in vers 79 zien we hem dan nog zeggen van, laten zich tot mij wenden wie u vrezen en wie uw getuigenissen kennen. Dit zegt meer. Dit laat ons zien van, laten ze ook nu maar mij volgen. Hier schemert iets van leiderschap. Van niet achteraan sukkelen. Of jezelf depressief in een rolstoel voort laten duwen. Maar hier schemert iets van, laten ze maar nu naar mij toekomen. Niet alleen verblijden, maar laten ze nu ook naar mij toekomen. laten ze maar met mij meegaan. Ik ben weer op de goede koers en nu kan ik ook weer anderen helpen om verder te gaan. Wie? Die uw getuigenissen kent. Het betreft hier de gemeente, de gelovigen. Natuurlijk hopen we door ook het woord te verkondigen dat ongelovigen, nog niet wedergeborenen, zich bij ons voegen. Maar hier gaat het heel speciaal over die selecte groep. Op weg naar, wandelend naar, de pelgrimsreis naar. Er is een progressieve opbouw in deze versen. Eerst kijken en verblijden, maar dan ook komen en meegaan. Heerlijk, als je zo ziet dat in het mensenleven van de psalmist er zoveel gebeurt wat zo toepasbaar is. En die tweede vorm van neerdrukken vinden we ook in het Nieuwe Testament, broeders en zusters. Want Jezus zegt zelf in Matteüs 24 vers 9, dan zullen zij u overleveren aan verdrukkingen. Zij zullen u neerdrukken. Hoe? Wel. En zij zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. Navolging van Jezus Christus. Het is onvermijdelijk. Zal als gevolg hebben dat we neergedrukt worden. Verdrukt. Neergedrukt. En omdat we nog in een democratische staat leven met een enigszins gunstige rechtsstaat, zullen ze ons nou nog niet direct doden, maar haten, jawel. Hoe reageren wij? Wel, laten we ons dan maar wenden tot de psalmist en zijn voorbeeld. Menselijk voorbeeld wel, maar ik overdenk uw bevel. Ik wil luisteren naar u, Heer, wat u van mij vraagt. Want Jezus zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Markus 13, vers 13b. Weet u, broeders en zusters, wie het ultieme voorbeeld, het werkelijk volmaakte voorbeeld hierin was? Jezus zelf. Ik zou geen ander voorbeeld kunnen noemen. Helaas, de psalmist moet het onderspit delven. Jezus werd neergedrukt door leugens. Op een niet mis te verstaande wijze. Matteüs 26 vers 61 en 62. En luistert u. Daar staat Jezus voor het gerecht. Voor het Sanhedrin. Nadat hij die machtige woorden in Johannes 17 had gesproken, maar ik heb voleindigd al wat mij te doen heb gehad, gaat hij hier die laatste mijl. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze Jezus heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en binnen 3 dagen opbouwen. Dat had Jezus gezegd, ja. Maar dat bedoelde hij zeker niet, dat stenen gebouw mee. En dan zegt de hoge priester tot hem, en de hoge priester stond op en hij zeide tot hem, geeft gij geen antwoord voor deze getuigen tegen u? En wat had Jezus moeten doen? Nu moet je eens even luisteren, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Jezus' reactie hierop roept ons op tot navolging. Maar Jezus bleef zwijgen. Stil werd. En hij is veroordeeld, hij is neergedrukt op grond van deze twee getuigen waar ze de wet over traden, want er moesten er drie zijn. Zover ik het weet. Het was genoeg. Van ons wordt gevraagd Jezus hierin na te volgen. Dat wil niet zeggen dat u altijd over u heen moet laten lopen. En als u een verkeerde belastingaanslag krijgt of een boete die niet voor u bestemd is, dat u niet mag zeggen van ja maar jongens, dit klopt. Dat is wat anders. Dat je dan zegt, nou ja, die boete is wel voor mijn buurman, maar ik betaal hem wel, want Jezus bleef zwijgen. Dat is natuurlijk niet zo. Laten we wel nuchter blijven in het leven. Maar als het gaat om de diepste intentie wat ons geloofsleven, en dat bevat ons hele leven betreft, en we dan onder de leugens vallen, dan zegt Jezus, zwijg, wees stil, want de Heere komt de wraken toe. En dan weet ik wel, dan kun je woedend worden. Dan kun je kwaad worden. Dat heb ik niet gezegd. Zo heb ik het niet bedoeld. Ze verdraaien alles. Oké. Even rustig. Pak je Bijbel. Ga in een hoekje zitten. Niet depressief. Maar hier. Mag ik een stukje in uw woord lezen? Maakt niet uit. Oh ja. Ik Psalm 119 vers 73 tot 80 nog een keer. In plaats van 37 tot 80, zoals ik in het begin zei. Mag ook natuurlijk, hè? Ik heb wat lange tijd nodig. Rust. Gewoon rust. En dan kan ik dit natuurlijk hier wel heel mooi naar u toe staan te verkondigen. Maar dat reflecteert, er zit een spiegel. Als ik daar zo kijk, zie ik mezelf in die spiegel. Weet u, daar zit ik helemaal achterin als ik in die spiegel kijk. Ja, het geldt ook voor mij. Als je deze preek doorneemt, voorbereidt en zegt, Heer, ik kan het eigenlijk helemaal niet aan de gemeente brengen. Waarom niet, Frans? Nou, Heer, dat weet u toch? Ja, dat weet hij. Ik heb er zo vreselijk veel moeite mee om, ik heb er al moeite mee om getuchtigd te worden. Door u. Daar word ik niet blij van. Word ik zelfs depressief van. Wat dan als ze leugens over mij vertellen? Jezus zegt, volg mij. Volg mij. Want de prijs die ik daarvoor betaald heb, is onmetelijk. En de leugens over mij verteld, waren volmaakte leugens. Meer kon er niet gelogen worden. Misschien zijn de leugens die over jou verteld worden, Frans, bevatten nog enige waarheid. Maar de leugens die over mij zijn verteld, zegt Jezus, waren volmaakte satanische leugens. En ik was in staat om ze volmaakt te weerleggen. En ik heb gezwegen, opdat het offer gebracht kon worden. Ik heb gezwegen voor de kinderen die God aan mij heeft gegeven. Voor de prijs, voor het geschenk van God. Wat ik uit mijn hand van mijn hemelse vader heb ontvangen, daarom heb ik gezwegen. Want anders zouden zij aan hun eigen leugens ten onder zijn gegaan. Dat is wat de psalmist al zo lang voor Christus voelde tintelen, voelde fonkelen. Proefde. En zegt, dank u Heer, dank u wel. En wat die hoogmoedige leugenaars betreft, Heer, Dat is aan u. Dat is aan u. De moeilijkste stap die ons dan nog wacht is, is het ze ook nog te vergeven. Maar dat is weer een preek apart. Tot slot. Eindigt de psalmist vers met vers 80. Laat mijn hart oprecht zijn, zegt de herziende Statenvertaling. Laat mijn hart oprecht zijn, waarom? In uw Gods verordening. Oprecht, oprecht, onverdeeld in uw inzettingen. Want dan zal ik niet beschaamd worden. Dan zal ik mij niet hoeven schamen. Kan ik met een recht rug verder. Zwijgend tegenover de leugenaars kan ik gewoon met een recht rug verder. We hoeven ons dan niet meer te beschamen. Zo toonde het leven van de psalmist, wie het ook geweest mag zijn. Oh, soms dacht ik, kon ik maar eens even bij hem zitten. Zo even een uurtje. Maar dat hoeft niet. Want het is Gods woord. Jezus heeft gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Elk wedergeboren kind van God heeft Gods geest ontvangen die hem leidt, haar leidt, en soms met flinke zetten en duwen. Maar wat heerlijk is dat. En dan mogen we verder met elkaar ook. Pelgrims naar de eeuwigheid. Soms in een niet lief zijn voor elkaar. Een oprechte tuchtiging misschien. Beter is van niet. Als het moet. En dat geeft zo God bij genade een terugkeer. Mogen we ons verheugen. Verheugen. Verblijden. In hem. Jezus zegt. Keer mij. Tot u. Laten zich tot mij wenden die mij vrezen, zou je kunnen zeggen. Komt allen tot mij, zegt Jezus, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u dan ook rust geven. En Jezus zegt niet, ik zal je alles geven wat je wilt. Maar wel het meeste, rust. Rust en eeuwig leven. Bekijk u zelf. Beoordeel uzelf. Is er ook nog iemand onder u die zegt van, ben ik wel wedergeboren? Zoek God. Wend u tot hem, niet tot mij. Niet tot de oudste, niet tot de gemeente, maar in dat geval wendt u tot Christus. Om het offer welke hij verworven heeft. Om de berouwen in te we mogen ontvangen in genade alleen. Ja, Heer, voor we van hier gaan, willen wij met elkander zeggen, Heer, dat we er zoveel moeite mee hebben. We hebben al zoveel moeite in onze welvarend bestaan van deze westerse wereld, om op het rechte spoor te blijven. Wij worden niet neergedrukt zoals andere broeders en zusters in andere delen van de wereld. Die letterlijk worden neergedrukt. Enorm lijden. Maar wij verblijden ons wel als wij naar hen kijken, Heer. Hoe ze u trouw blijven. En dan schamen we ons, Heer, dat in alles wat wij hier hebben, en bovenal de vrijheid, dat wij, Heer, moeite hebben als we door U teruggedrukt worden, getuchtigd. Aan het eind van deze dienst, Heer, willen we in ootmoed onze hoofden en harten buigen en zeggen, Heer, alstublieft, doe het. Alstublieft, verdruk ons. En leer ons het blijmoedig te aanvaarden en daarna te gehoorzamen. Want dat brengt vreugde in ons midden, bij onszelf en onder elkaar. Zodat we als deze kleine gemeente, tezamen met al de anderen wereldwijd, verder mogen wandelen op de pelgrimsreis ten leven. Heer, leer ons ook omgaan met het neerdrukken wat ons mogelijk zou overkomen of ons al overkomen is in het recente verleden. Uw woord, gebed. Heer, dat is wat we nodig hebben. Leid ons, Heer, van dag tot dag, van uur tot uur. We kunnen niet zonder. Wij, verlosten, wedergeborenen, moeten elke stap wandelen met U, in navolging tot U. Laat ons groeien, Heer, hierin, telkens weer, in trouw, in liefde naar elkander, maar ook in een liefdevol toezien op elkander. Niet, Heer, wat we eten en drinken, of wat voor auto we rijden, of in wat voor huizen we wonen, maar in onze wandel met U. De weg van levensheiliging, die een absoluut gevolg is van het kostbare werk van U, Heer Jezus Christus, op het kruis van Golgotha. Daar heeft U voor ons de prijs betaald. Dat geeft rust. Die had het oordeel, de veroordeling, is aan ons voorbij gegaan. Maar beoordeel ons van dag tot dag, opdat we U leren volgen. Dank U voor deze samenkomst. Dank U voor de uren dat we hier mochten zijn, bij genade alleen. Dank U voor de gebeden, de tekstlezingen, de liederen, de prediking. Ga met ons, Heer. Laten wij wandelen in uw weg. Amen.